Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. In deze dienst vindt er ambtsdragersbevestiging plaats. En na de dienst is het gelegenheid om de broeders die aantreden en ook de broeders die aftreden de hand te drukken in de zaal hierachter. En de looproute is hier via de consistorie. De bijzondere diaconale collecte heeft opgebracht, en dat was een collecte die bestemd was voor kerkbouw in Venda. Die heeft opgebracht 1969 euro en 7 cent. Dus 1969 euro en 7 cent. Heel hartelijk dank daarvoor. En dan voor onze luisteraars thuis. De schriftlezing die is uit 1 Petrus 2. En dan de verzen 1 tot en met 10. Dus 1 Petrus 2. En dan de verzen 1 tot en met 10. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 113, het eerste en het tweede vers. Gij zere knechten, looft den Heer, looft zijn naam en verbreidt zijn eer. En het tweede vers, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen neerdaalt, zij 's Heere namen lof gegeven. doen ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen samen dan uit Psalm 117 het eerste en het enige vers. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons zijn volk oneindig groot en zijn waarheid wankelt nimmer meer. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel en zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag de Bijbel open bij de eerste brief van Petrus en we lezen dan samen het tweede hoofdstuk, de eerste 10 versen. Dus 1 Petrus 2, versen 1 tot en met 10. En dan lezen we daar het woord van de Heere. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterkloppingen. En als nieuwgeboren kinderen zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat ge door dezelve mocht opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komend als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ge ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift: ziet ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover de schrift lezen. Wij willen samen in ons gebed tot de Heere gaan en voorbeden doen voor zuster Attie Verhoef, die in de afgelopen week is gegaan naar de herberg in Oosterbeek voor een periode van rust. Wij willen aan de Heere opdragen, broeder C.G. Evers uit Ochten, die nu in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein is opgenomen, waar hij morgen een open hartoperatie zal ondergaan. We willen samen aan de Heere opdragen, zuster Van den Heuvel van Ede van de Lijnweberstraat, die opgenomen moest worden op de longafdeling van het ziekenhuis in Ede. En ook onze zuster Bokma Tamminga van de Kerkenwijk moest weer in het ziekenhuis worden opgenomen. En het bleek van de week dat ze leed aan een dubbele longembolie. En op dit moment gaat het weer iets beter met haar. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken en ook bidden om zijn zegen over deze dienst van bevestiging van ambtsdragers. Wij danken u voor uw goedheid, Heere, dat we zo vanmiddag als gemeente elkaar weer mogen ontmoeten in uw huis. Er is toch geen betere plaats dan hier. En dat niet zozeer omdat we elkaar mogen ontmoeten, wat aangenaam is, maar dat we hier toch ook altijd weer uzelf mogen ontmoeten. Want hier wilt u toch in ons midden zijn, Heer. Dat belooft u toch. Het staat toch in uw woord geschreven, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. En we mogen toch ook uw stem steeds weer horen, Heere, als we uw woord open doen. En als de boodschap van uw woord ons verkondigd wordt. En wat is dat toch ook rijk, Heere, dat we hier altijd bij elkaar niet alleen maar mogen horen, maar ook mogen spreken, mogen zingen. En dat we uw goedertierenheid mogen bezingen, zoals we dat samen ook gedaan hebben in deze dienst. Met de dichter van Psalm 113 mee. Met de dichter van Psalm 117 mee. U bent het waard, Heere, om door ons gedankt, geloofd en geprezen te worden. We komen samen tot u, Heere, om uw zegen af te smeken over deze dienst. We hebben uw zegen zo bijzonder nodig. In deze dienst zullen een aantal broeders hun ja-woord geven op de bevestigingsvragen voor het ambt van ouderling en van diaak. En dan vragen we u, Heere, of u deze broeders alles geven wilt om hun ja-woord uit te spreken. En om hun ja-woord straks ook in te vullen, gestand te doen in de praktijk. En we zullen vanmiddag ook getuigen ervan zijn dat een aantal van onze ambtsbroeders afscheid neemt. Weer een stap terug doet naar het ambt van alle gelovigen. Niet minder, maar wel anders. En we dragen ook deze broeders aan u op, Heere. En wilt u hen ook in de komende tijd alles schenken wat nodig is. Wij bidden om uw zegen over deze dienst en ook als uw woord dat ze zo meteen gaan beluisteren, als we dat ontvangen, wilt u ons een geopend hart geven. En ook uw knecht een geopende mond, dat hij spreken kan. Dat de woorden die hij zal spreken mogen zijn woorden als van u. Wat zijn we toch afhankelijk, Heere, in ons luisteren. en in ons spreken van uw geest. Maar die heeft u ons toch ook beloofd als we u daarom smeken. En wil naar die belofte ook vanmiddag met uw geest rijk in ons midden zijn. Wij willen vanmiddag samen aan u opdragen, heren, ook een broeder en ook een tweetal zusters die moeiten en zorgen hebben in hun leven. Wij willen aan u opdragen onze zuster Attie Verhoef, die in de afgelopen week naar de herberg is gegaan. U kent haar levensomstandigheden. Ze verlangt naar rust en naar nieuwe krachten. En wilt u die middelijkerwijs zo aan haar geven, door haar verblijf daar, door de contacten daar. Wilt u haar zegenen en nabij zijn, heren. We dragen onze zuster ook van harte aan u op. En we dragen ook haar zoontje van harte aan u op. Haar zoontje die op dit moment ergens elders verblijft. Gedenk ook hem. Gedenk ze zo samen in uw gunst. Heren, wij dragen ook aan u op onze zuster van den Heuvel, van Eden, die op de longafdeling in het ziekenhuis van Eden moest worden opgenomen. En wilt u de behandeling die ze daar nu krijgt ook bijzonder zegenen. U weet wat ze nodig heeft. Gedenk onze zuster, gedenk haar man, onze broeder. Gedenk ze zo samen met allen die hun lief en dierbaar zijn in deze tijd van zorg en van moeite. We denken ook, heren, aan onze zuster Bokma, die weer opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En van de week waren er zoveel spanningen en zorg. We zijn dankbaar dat het nu beter mag gaan. Dat de artsen erachter gekomen zijn wat de oorzaak van de problemen is. En dat ze nu behandeld kan worden. En dat we nu ook al mogen zien, heren, dat u uw zegen aan de behandeling wilt geven. Wil uw zegenende handen verder boven haar houden. Wees onze broeder ook nabij die vanmiddag zijn jawoord zal geven op de bevestigingsvragen voor het ambt van ouderling. Het is voor hem ook moeilijk nu hij hier vanmiddag dan zonder zijn vrouw moet zijn, maar zijn vrouw mag met hem meeleven. En wij leven zo vanmiddag met haar mee. Heren, wij dragen aan u op onze broeder Evers uit Ochten. Onze broeder die morgen, als u het geeft, een open hartoperatie moet ondergaan in het ziekenhuis in Nieuwegein. Wat is het dan nodig, heren, dat u de handen van de chirurgen zegent en bestuurt? En wilt u onze broeder ook die rust blijven geven en die overgave aan u? Wat komt er veel op een mens af als we zulke operaties moeten ondergaan, maar wat een zegen dat we ons dan mogen toevertrouwen aan uw handen. En dat we dan ook mogen weten dat we daarin geborgen zijn. Dat we daar veiligheid mogen zoeken en vinden. Heren, maak alles wel en verblijd hem en ook de familieleden, onze zuster en ook al de kinderen en de kleinkinderen die met hem meeleven. En verblijd ons allen door uw daden. Zo komen wij samen voor uw aangezicht vanmiddag in ons gebed. We leggen alles voor u neer. In het diepe besef van onze afhankelijkheid. Pleitend alleen op het werk van onze Heer Jezus Christus. Zie ons aan en hoor ons bidden. Alleen om zijnentwil uit genade. Amen. Psalm 118, daar willen wij van zingen het 11e en het 14e vers. En dat gaat over de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, maar die tot verbazing van de beschouwers van God ten hoofd des hoeks is gelegd. Het 11e en ook het 14e vers van Psalm 118 willen we samen nu gaan zingen. Het uitgangspunt is vanmiddag 1 Petrus 2, de versen 4 en 5. En dan lezen we samen het woord van God. Tot welke komend als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. En we zingen daarna samen uit Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gemeente, er zijn op dit moment in ons midden heel wat bouwactiviteiten. Daar weet u wel van. Als je op de bouwplaats komt van onze nieuwe kerk, dan merk je dat er heel wat mensen bezig zijn om het werk te voltooien. Want het nadert als een voltooiing, als je het zo mag zien. Die bouw die vergt heel wat inspanning. En niet alleen van mensen die er dagelijks aan werken, maar ook van mensen die achter de schermen bezig zijn om dat hele proces te sturen en te begeleiden. Want het loopt natuurlijk niet allemaal zomaar. Het moet goed op elkaar afgestemd worden. En ook daar is heel veel inzet en tijd voor nodig. Bouwen, daar komt heel wat bij kijken. Als je een gebouw ziet staan, heb je het vaak niet in de gaten wat er allemaal aan vooraf is gegaan voordat het zover is. Gemeente, er wordt in ons midden dus op dit moment heel wat gebouwd. Maar als het nou goed is, dan is er in ons midden ook sprake van een ander bouwproces, een geestelijk bouwproces. En daar wou ik het dan vanmiddag over hebben, aan de hand van wat we hier samen lezen in 1 Petrus 2. Het geestelijk bouwproces. Er wordt gebouwd aan een geestelijk gebouw, aan een geestelijk huis. En wat is dat nou precies? Daar gaan we het vanmiddag met elkaar over hebben. En wat is nou eigenlijk de taak van de ambtsdragers daaraan? Want het is vanmiddag bevestiging van ambtsdragers, hè? En dan moeten we daar natuurlijk ook even bij stilstaan. Wat hebben die ambtsdragers nou voor taak als het gaat om dat geestelijk gebouw, om de bouw aan dat geestelijke huis? Nou, zo denk ik dat er heel wat onderwijs ligt in dit gedeelte. En ik heb als thema gekozen bouwen aan ons geestelijk huis. Bouwen aan ons geestelijk huis. Als je vanmiddag deze woorden van Petrus leest, gemeente, dan blijkt dat hij eerst begint te spreken over een levende steen. En dat staat dan ook met een hoofdletter en dan weten we dat het over de Heere Jezus gaat. Hè? Want altijd als er een hoofdletter staat, is het een verwijzing naar God of naar de Heere Jezus. Dus hij heeft het hier over de levende steen, de Heere Jezus. En ik weet niet of u zich dat wel eens gerealiseerd heeft, maar dat is eigenlijk een heel wonderlijk beeld. Hè? Een levende steen. Hebt u wel eens een levende steen gezien? Heb jij wel eens een levende steen gezien? Ik heb nog nooit een levende steen gezien. Een steen is juist een kenmerk van kilte, hardheid. Ja, zeg maar gerust ook doodsheid. We zeggen niet voor niks, hè? Zo koud als een steen. Een steen leeft niet. Een steen, juist beeld van dodigheid en kilte en van hardheid. Maar toch is het opmerkelijk, hè, dat Petrus hier zo over de Heere Jezus spreekt. Hij is de levende steen. Ik zal zo meteen proberen uit te leggen waarom hij het zo ook zegt. Waarom hij de Heere Jezus zo noemt. Waarom hij de Heere Jezus hier niet bijvoorbeeld de goede herder noemt. Zouden wij doen. De goede herder, dat is een beeld wat ons veel meer aanspreekt. Hè? Waar we ons iets bij voor kunnen stellen. De Heere Jezus die zijn schapen leidt en zijn schapen in het oog houdt. Maar Petrus heeft het toch over Jezus als die levende steen. Hè? En waarom heeft hij het daar nou over? Waarom heeft hij dit beeld nou gekozen? Omdat Petrus hier in dit gedeelte, in deze woorden die we overdenken, een hele hoop dingen wil zeggen over de bouw van het geestelijke huis. Waar Petrus het hier over wil hebben in dit gedeelte, dat is, er moet niet alleen maar sprake zijn van een stenen gebouw waarin een gemeente samenkomt. Dat is op zich allemaal heel goed en nodig zelfs. Maar het moet in een gemeente gaan om de geestelijke opbouw. Het moet dieper gaan. Het moet om andere dingen gaan ten diepste. Dingen die belangrijker nog zijn dan wat er omheen ligt. Het gaat om de geestelijke kant van de zaak. Er moet gebouwd worden aan het geestelijke huis, zegt Petrus hier. En daarom zegt hij, ik wijs u eerst op de levende steen. Ik wijs u eerst op de Heere Jezus, die de levende steen is van dat geestelijke gebouw. Dat is de reden waarom hij de Heere dus zo noemt. Hè? En wat hij hier ook heel nadrukkelijk wil zeggen, gemeente, dat is, en daar moeten we denk ik vanavond allereerst met elkaar over hebben. Dat je alleen maar kunt bouwen aan dat geestelijke huis. Dat je, om nog een stapje verder of dichter bij je eigen leven te komen, dat je alleen maar deel kunt uitmaken van het geestelijke huis. Als je zelf die levende steen in je leven hebt gekregen tot je hoeksteen en tot je fundament. Als je gaat bouwen is het ontzettend belangrijk wat het fundament is. Als je een fundament hebt wat het niet houdt, dan heb je binnen de kortste keren heb je grote problemen. Dan gaan de muren die gaan scheuren, hè, en het dak gaat lekken. En op een gegeven moment dan zegt de aannemer, ach, laten we het gebouw maar slopen, want hier is niks meer aan op te knappen. Of het moet zoveel geld kosten. Het fundament, dat moet allereerst goed zijn, dat moet deugdelijk zijn, daar moet je op kunnen staan, daar moet je op kunnen bouwen. Het fundament, ja, zegt Petrus hier in deze tekst, daar gaat het over, het fundament. En wat is nou het fundament van dat geestelijk huis? Wat is nou het fundament van dat gebouw van de gemeente Gods? Wat is nou waar het over gaat als het wezenlijke van een kerk en van een gemeente? Dat is die levende steen, dat is de Heere Jezus. Die levende steen, die de hoeksteen is van dat gebouw. En zo spreekt Petrus hier trouwens ook over gemeente. Als je even verder leest, hè, dan kom je dat woordje hoeksteen ook tegen, hè, in dat zesde vers. Hè. Zie dat staan? Hè? Daar noemt hij de Heere Jezus zo ook de hoeksteen. Dus eerst de levende steen en dan noemt hij hem de hoeksteen. En waarom nou de hoeksteen? De hoeksteen, dat wil zeggen het fundament. Hè? Eerst komen tot die levende steen. Eerst die levende steen als het fundament van je leven krijgen. En dan pas gaat er gebouwd worden. Mensen kunnen niet tot dat geestelijke huis gaan behoren zonder dat ze eerst gefundeerd worden op dat fundament. Op de Heere Jezus. Je moet hem leren kennen. Je moet hem leren dienen. En dan pas komt er geestelijk leven. En dan pas kun je ook zeggen, we gaan verder bouwen. Maar als dat er nou niet is, dan ben je eigenlijk een bouwer die wel aan het bouwen slaat, maar je hebt een ondeugelijk fundament met alle gevolgen van dien waar ik net al over sprak. Jezus Christus, de levende steen, de uiterste hoeksteen voor het geestelijke gebouw. We moeten hem tot ons fundament hebben. Gemeente, de Heere Jezus is het fundament. Hij is de hoeksteen. Wat is een hoeksteen? In het oosten was het zo dat een hoeksteen kon een tweeërlei functie hebben. Er kon worden begonnen met een hoeksteen, die werd dan op een hoek gelegd bijvoorbeeld, en dan werd er van daarop, werd dat gebouw werd opgetrokken. Het was ook mogelijk dat je bijvoorbeeld een boog had gebouwd, en dan moest er nog één sluitsteen tussen, om dat hele geval toch een beetje stevigheid te geven. En dan noemde je dat ook de hoeksteen. Dus een hoeksteen, dat was een heel belangrijke steen. Het fundament gaf houvast. Daar werd op gebouwd. Dat was waar je niet zonder kon. En nu zegt Petrus hier, de Heere Jezus is nou de hoeksteen. Hij is nou de enige steen waarop gebouwd kan worden zonder dat er scheuren in het gebouw komen. En zonder dat het dak gaat lekken. Hij is nou de enige hoeksteen waar je veilig op kunt bouwen. Waar je geestelijk huis werkelijk houvast aan kan ontlenen. Hij alleen. En waarom is hij zo'n goede hoeksteen? Waarom is hij de enig goede hoeksteen? Nou, Petrus geeft er de antwoord op. Zesde vers weer. En er staat, zie, ik leg in Sion die uiterste hoeksteen. En wie is die ik? Dat is God de Vader. God de Vader. Hij heeft die hoeksteen gelegd. Hij heeft hem gelegd. De Heere Jezus is maar niet een rabbi die bijzondere dingen heeft gezegd. Hij is maar niet een mens die bijzondere tekenen heeft kunnen doen. Maar hij is door God de Vader neergelegd op deze wereld. Hij is de steen die God de Vader op deze wereld gelegd heeft. In Sion staat er. In Sion, in Israël, onder het volk. Hè, dat hij van oudsher heeft lief gehad. Dat hij heeft uitverkoren. Waar hij een bijzondere weg mee gegaan is. U weet daar wel van. Hè? God heeft in Sion deze hoeksteen gelegd. Dat is nou het bijzondere. Dat moet je goed voor ogen houden. Als we het hebben over de hoeksteen van dat geestelijke huis van de gemeente, hè, dan hebben we het over de Heere Jezus Christus, die van Gods wegen is gekomen, is gelegd. God heeft het geschonken. Wat een wonder, hè? Wat een machtig wonder dat God een hoeksteen heeft gegeven. Moet je eens indenken dat de Heere dat niet had gedaan, dat er geen hoeksteen was. Dat er geen fundament was. Als er geen fundament zou zijn, dan zou niemand ooit een geestelijk huis kunnen bouwen. Zou niemand ooit ook behouden kunnen worden. Dat is eigenlijk de consequentie ervan. Maar wat een wonder, hè? Dat de Heere, dat God de Vader in Sion een levende hoeksteen heeft gelegd, de Heere Jezus. Hè? Nou, dan zullen ze daar in Sion er ook wel heel erg dankbaar voor zijn geweest, denk ik. Hè? Dat God de Vader op een gegeven moment, hè, die hoeksteen heeft gelegd. Daar zullen ze wel heel erg dankbaar voor zijn geweest. Hè? Daar zullen ze wel met veel lofgezang de Heere voor geprezen hebben. Hè? Ja, gelukkig waren er in Israël die dat hebben mogen doen. Maar de meesten hebben het niet gedaan. En daar wijst de apostel Petrus in dit gedeelte ook op. Hij zegt, men heeft die hoeksteen, die uiterste hoeksteen, men heeft hem verworpen. Die bouwlieden, de geestelijke leidslieden van Israël, ze hebben de steen door God gelegd verworpen. Hebben ermee gedaan wat in het gewone leven ook wel gebeurt. Als er op de bouw een gebouw wordt gemaakt en er zijn een aantal stenen, dan bekijken de metselaars of de stenen wel de goede maat hebben en of ze wel de goede kleur hebben. En zitten er wat afwijkingen aan, dan zegt de metselaar, nou, die gooien we eruit. Maar wat nieuwe stenen. Want je bouwt natuurlijk niet met verkeerde stenen. En zo hebben ze de Heere Jezus ook als die hoeksteen afgekeurd. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben gezegd, God heeft hem dan misschien wel gelegd. Nee, ze hebben het ontkend dat God hem gelegd heeft. Ze hebben gezegd, hij heeft zichzelf gelegd. Hij is gekomen, hij heeft een groot woord gehad. Hij heeft zichzelf bepaalde dingen aangemeten. Maar wij geloven niet dat hij van Gods wegen gezonden is. En zo hebben ze hem verworpen. God legde een hoeksteen, maar de bouwlieden in Israël hebben die hoeksteen radicaal verworpen. Radicaal, hoor. Echt radicaal. Dat betekent tot de grond toe. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben hem veroordeeld. Ze hebben hem aan het kruis genaagd. Ze hebben hem tot de dood toe overgegeven. Verworpen. God legde een machtige hoeksteen, maar de bouwlieden zeiden, nee, deze is niet goed in onze ogen. Wij willen een andere hoeksteen voor ons leven. Maar, zegt Petrus dan, al hebben dan die bouwlieden die steen die God gelegd heeft in Sion verworpen, hè? God heeft die steen dierbaar en kostbaar gehouden. Hij is in Gods ogen niet afgekeurd. En dat is ook gebleken. Want ook al leek het erop dat ook God de steen heeft afgekeurd. En aan het kruis heeft ook God de Vader zich tegen Christus gekeerd. Maar op de derde dag heeft God zich weer over hem ontfermd. En is de Heere Jezus opgestaan uit de dood. En toen heeft hij de zon, de dood en de hel volkomen overwonnen. En zo is gebleken, het is waar hoor, het is helemaal waar. Hij is toch uitverkoren en dierbaar in de ogen van God. God heeft hem verworpen door de mensen. God heeft hem toch tot een hoeksteen gelegd. Een levende steen is Jezus geworden. En nou komen we dan eigenlijk ook bij dat wonderlijke beeld. Want ik zei al, wat is dat nou voor een beeld? Hè? Een steen die leeft, hè? Dat kan toch niet? Ja, nu wel, nu begrijpen we het. Jezus, de levende steen, de hoeksteen, het fundament, die leeft. Hij was dood, hij is dood geweest, maar hij leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Pasen is het geworden, de opstanding van de Heere Jezus. Dat is hier wat in deze teksten de achtergrond vormt. Hè? De levende steen, hij is de levende steen. En dan mogen we dat ook zo opvatten. Niet alleen dat hij zelf leeft, maar dat hij ook leven geeft. Dat hij leven geeft. En aan wie geeft hij nou het leven? Nou, dat zegt Petrus in deze tekst ook. Dan moeten we weer naar het vierde vers kijken. En daar wordt gesproken over het komen tot hem. Zie je dat staan? Over het komen tot hem. Tot welke komend? En dan krijg je deel aan het leven dat hij geeft. Wat is dat nou, komen tot hem? Ja, daar zou je vanmiddag heel wat over kunnen zeggen. Ik denk dat we dat maar niet moeten doen, omdat de tijd ons daarvoor ontbreekt. Maar misschien een paar dingetjes. Kijk, als je de Heer Jezus nou zelf hoort spreken in het evangelie, dan komt dat ook heel vaak naar voren. Kom tot mij! Hoe vaak heeft de Heer niet mensen genodigd en getrokken, hè? Kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kom. De Heere Jezus die heeft mensen genodigd om te komen in het geloof tot hem. Om niet op een afstand te blijven, maar om te komen. He? En er zijn ook velen gekomen. Ik denk bijvoorbeeld aan die zus van Martha. Ik vind het altijd een prachtige geschiedenis. Martha en Maria, je kent die geschiedenis ook. Martha die bleef druk met allerlei dingen, zorgen voor alles en nog wat. Maria kwam aan de voeten van de Heere Jezus. En luisterde naar zijn stem. En het leven zoeken en vinden in hem. Maria kwam tot hem. En weet u wat ik ook een prachtige geschiedenis vind van iemand die tot Jezus komt? Dat is die Melaatse man. Die Melaatse man die nergens het meer kon zoeken. De dood voor ogen. In Markus 1 wordt die geschiedenis ons beschreven. Dan komt hij toch tot de Heer Jezus. En dan zegt hij, indien gij het wilt, Gij kunt mij reinigen. Prachtig. Hij komt als een bedelaar tot de Heere Jezus. En hij wordt dan ook door de Heere ontvangen. Niet weggestuurd. Nee, hij wordt ontvangen. Hij ontvangt het leven. Nou, en dat is nou komen tot hem. Komen tot de Heere Jezus. Met alles wat er in je leven loos is. En er is in ons leven heel wat loos. Laten we eerlijk wezen. Ons hart is vanuit onszelf onrein en onzuiver. Onze gedachten, onze woorden, onze werken. Er is heel wat onrein en onzuiver in ons leven. We kunnen voor God niet bestaan. Maar daarom laten we komen tot de Heere Jezus. Tot die levende steen. Tot die hoeksteen door God gelegd. En dan mogen we het leven uit zijn hand ontvangen. Is dat zo? Ja, wat dacht u? Ja, wat dacht u? Dat ik vanmiddag hier op de kansel stond om al deze dingen een beetje te zeggen, opdat er geen genade mogelijk zou zijn. Nee, ik sta hier omdat er genade mogelijk is. Omdat de Heer nodigt en omdat Hij zegt, kom. Kom. Maar dat moet dan wel in je leven werkelijkheid worden. Want laten we nou ook maar eens heel eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente, we zijn niet behouden alleen maar door kerklidmaatschap of door ons dooplidmaatschap of wat dan ook. Het geheim van ons leven moet zijn, komen tot de Heere Jezus. Hè? En hoe dat gebeurt, dat is een vers 2, dat is niet eens van belang. Maar als we maar komen, komen tot de Heere Jezus, tot die levende steen. Hè? En in Hem alles zoeken en alles vinden voor nu en voor eeuwig. Dat is het fundament. Daar gaat het over. Wil je een geestelijk mens zijn? Kom tot Hem. Wil je deel uitmaken van het geestelijke huis dat God aan het bouwen is op deze aarde? Kom tot die levende steen, de Heere Jezus Christus. Maar dan is er nog meer te zeggen. Want nou mag je gekomen zijn. Nou mag je inderdaad, hè, met al je zonden en je gebreken tot de Heere Jezus zijn gekomen. En wat dan? Nou, Petrus zegt, hè, dan word je ook zelf weer een levende steen. Een heel mooi beeld. Dan word je ook zelf als het ware weer een steen die gebruikt wordt door God om deel te geven aan de bouw van de gemeente. De bouw van het geestelijke huis. En dat geldt van ieder gelovig mens. Is dat zo? Ja, wat dacht je? Denken wij wel eens bij onszelf, ach, wat moet God nou eigenlijk met mij? Ik heb geen gaven. Moet God nou eigenlijk met mij? Ik ben eigenlijk onbruikbaar. Hè? Maar voor de Heere is geen steen onbruikbaar. Nee. Al die mensen die gekomen zijn tot de Heere Jezus en zo ook in Hem tot levende stenen geworden zijn, die worden weer ingeschakeld. Die worden weer gebruikt. En ook al is het waar dat ze allerlei kleurverschillen vertonen, al is het waar dat ze ook allerlei gebreken nog vertonen, maar de Heere weet er wel weg mee. Hij gebruikt ze allemaal en Hij metselt ze in. In het geestelijke gebouw en het cement dat hij daarbij gebruikt, is de liefde. De liefde tot Hem, de liefde tot elkaar. En zo gaat dat geestelijke gebouw nou gestalte krijgen. Er is hier niet alleen sprake van een gebouw met ogen te aanschouwen, maar er is ook sprake van een gebouw in geestelijke zin. Er wordt heel wat gebouwd binnen de kerk. Dan kan ik me voorstellen dat er mensen onder ons zijn die zeggen, ja, het is allemaal best wel mooi wat u zegt, alleen ik wil nog wat concrete toespitsingen. Ik kan het nog niet helemaal vatten wat u bedoelt. Het is alsof Petrus dan uw tegenwerping en uw opmerking gehoord heeft, want Petrus gaat er ook op in. Hij zegt dan aan het einde van dat vijfde vers, als hij het over dat geestelijke huis heeft gehad, dan gaat hij het preciseren en dan zegt hij, dat geestelijke huis, dat is nou een heilig priesterdom. Zie je het staan? Een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dus wat is nou dat geestelijke huis? Wat wordt er nou mee bedoeld, hè? Geestelijke opbouw. Daarmee wordt bedoeld, zegt Petrus, dat een gemeente meer en meer priesterlijke trekken gaat vertonen. Dat een gemeente gaat bestaan uit mensen die het priesterschap gaan bekleden. Ze worden priesters voor God en voor elkaar. Nou, dat is allemaal mooi, maar wat betekent het nou in de praktijk? Ik denk drie dingen. Misschien dat onze catechisanten het nog wel weten. De priesters in het Oude Testament, hè? Wat moesten die doen? Ja, ze moesten bidden, ze moesten zegenen en ze moesten offeren. Nou, die drie dingen die moet je even in gedachten houden, hè? Bidden en zegenen en offeren. Kijk, en dat is nou de taak van een christen in de allereerste plaats. Bidden. Is dat nou dan zo'n geweldig werk? Hè? Dat is het werk waar het eigenlijk over allemaal om gaat. Dat is het cruciale werk in het midden van de gemeente. Gebed. En welk gebed dan? Gebed om de doorwerking van het koninkrijk. Gebed om de bekering van zielen. Gebed dat Christus meer en meer zijn heerlijkheid in het midden van de gemeente ook toont. Gebed dat meer en meer mensen ook mogen komen tot hem en de zaligheid in hem deelachtig mogen worden. Bidden. Niks belangrijkers dan gebed. En dan moet je ook de voorbeden niet vergeten. Hè? Voorbeden, allereerst voor elkaar. Hè? Dat is het ook bijzonder als je in de christelijke gemeente, hè, elkaar mag opdragen met je vreugde, met je moeite. Hè? Het is niet zomaar iets als we in het midden van de gemeente ook, hè, dat elke week weer doen en dat de namen op de zondagsbrief staan. Gebed, voorbeden, priesterlijke taken. Het tweede wat een priester had te doen, dat was zegenen. Hè? Ja, moeten wij dan ook zegenen? Nou, ik zou het zo willen zeggen. Ik denk, ik weet wel zeker, dat er heel wat mensen om ons heen zijn in onze omgeving, dichtbij of misschien wat verder af, maar die er naar hunkeren dat wij voor hen tot een zegen zijn. En dat kan al door een goed woord, dat kan al door wat aandacht, dat kan al door eens een kaartje te sturen en noem die dingen allemaal maar op, zo een zegen te zijn voor de ander. Hè? Dat de ander iets van verlichting mag ervaren in de moeilijke tijden, doordat er mensen om hem heen staan die meeleven. Zegen, wees een zegen voor de ander. Nou, en het derde aspect, dat is offeren. Ook in de christelijke gemeente moet er heel wat geofferd worden. Nou, dan krijgen we zeker weer dat we weer moeten offeren, geld moeten geven. Nee, daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Het gaat om de geestelijke offeranden. En wat zijn nou de geestelijke offeranden? Dat is de lofprijzing van God. Dat is de barmhartigheid tegenover de naaste. En dat is de broederliefde tegenover de gelovigen, de medegelovigen, schreef iemand, en ik ben het er van harte mee eens. He? Offeren, lofoffers van dankzegging, die aangenaam zijn voor God en die tot heil zijn van de medemens. Nou, en wat is dat toch heerlijk, hè? Als er nou mensen zijn die tot die levende steen zijn gekomen en die op die levende steen nou mogen bouwen en zo een priesterschap mogen zijn en zo mogen bidden en mogen zegenen en ook een dankoffer mogen brengen. Ja. Maar nou hebben we het nog niet eens gehad over de ambtsdragers. En het was vanmiddag toch bevestiging van ambtsdragers. Wat moeten die ambtsdragers daar nou mee dan? Nou, misschien dat ik het vanmiddag zo zou kunnen zeggen, hè. Ik heb er al op gewezen dat bij de bouw van ons nieuwe gebouw dat er ook heel veel coördinatie moet plaatsvinden. En stimulansen moeten worden gegeven. Soms ook de dingen moeten worden gecorrigeerd. Niet iedereen kan alleen maar gewoon aan het werk. Er moet ook overzicht zijn. Er moet aangestuurd worden en er moet afgeremd worden. Nou, kijk, daar heb je het nou. Hè? Ook met dat geestelijke gebouw. Hè? Er moet ook ambtsdragers zijn om te stimuleren, om te begeleiden, om te corrigeren ook. Hè? Stimuleren, waarom? Tot wat? Wat ambtsdragers hebben te doen, dat is mensen te stimuleren om tot de Heere Jezus te komen. Je hoeft geen grote dogmatieken neer te leggen bij de mensen, maar je hebt ze uit te nodigen en te stimuleren, hè, om tot Christus te komen. En dat moet je ook maar op de huisbezoeken doen. En dominee, dat moet je op de kansel ook maar doen. Hè. De mensen stimuleren om tot de Heere Jezus hun toevlucht te nemen. De uiterste hoeksteen, hè, de levende steen, stimuleren. Nou, en wat moet je dan corrigeren? Nou, ja, we zijn wel kerk van gereformeerd belijden, hè. We zijn geen evangelische gemeente. En dat betekent ook dat we op een gegeven moment ook naar onze gereformeerde belijdenis ook moeten zeggen van dit is volgens ons naar het woord en dat niet. Moeten we mensen ook soms in opvoeden, onderwijzen. Ja, corrigeren. Er moet ook wel gecorrigeerd worden soms, absoluut. Ja, en dat is niet om dan mensen maar het voor het hoofd te stoten of om te zeggen van nou jij ziet het allemaal verkeerd en zo. Nee, dat gaat niet om. Maar om een gemeente werkelijk te bouwen. Hè, in het gereformeerde spoor van schrift en confessie. Wat is het nodig dat ambtsdragers dat ook mogen doen? Corrigeren. Er moet gebouwd worden. Er moet blijvend gebouwd worden. En ambtsdragers zijn niet de regenten die achter het bureau zitten en dan zeggen het moet zus en het moet zo. Het zijn de meewerkende voorlieden. Het zijn de bouwvakkers die op de bouw zijn. Maar die wel het overzicht hebben. En die sturing geven. Hè, en die corrigeren. En die zo proberen om in naam van hun zender aan dat gebouw van Gods kerk zo goed mogelijk ook gestalte te geven. Nou, dat is nogal wat. Bouwen aan het geestelijke huis als ambtsdragers. Dat is nogal wat. Ik kan me best indenken, geliefde broeders die vanmiddag jullie ja-woord geven. En ook de broeders die zitting hebben, dat we dan zo ineens weer bij onszelf denken, dat is nogal wat, hè? Dat de Heere dat van ons vraagt. Hè? Om zo in naam van Hem leiding te geven aan de bouw van het geestelijk huis. Hoe moeten wij dat doen? De bouwmeester zelf, die ons in dienst neemt. Is ook degene die ons de kracht geeft, die ons bekwaamt. En wat moeten wij dan doen? Eigenlijk niet zoveel meer dan steeds maar weer onze handen vouwen. En steeds maar weer bidden, Heere, geef dat ik dienen mag. En dat ik in uw naam bouwen mag. Tot eer van u, tot heil van de gemeente. En zo zal hij door onze hand zijn werk ook steeds laten voortgaan. Het is niet altijd even makkelijk. En de geestelijke bouw wordt ook bestreden. Ik denk aan de tijd van Nehemia. Toen had je dat ook. Hè? Toen werden de muren gebouwd. Hè? Maar toen kwamen er allerlei lui op af. Om die bouw te frustreren. De duivel zit niet stil. Maar toch altijd maar weer opnieuw. Naar het gemaakt bestek. De schriften. In afhankelijkheid van de bouwmeester blijven doorbouwen aan het geestelijke huis. En dan mogen we ook zijn zegen verwachten. Dwars door alles heen. Zelfs tegen alles in. De Heere is het die zijn ambtsdragers gebruikt om zijn werk te volbrengen. En hoe lang moet er gebouwd worden, gemeente? Hoe lang? Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Ja, ik weet het wel. Tot de jongste dag. Zo lang moeten gebouwd. Want dan op de jongste dag zal het vast gebouw van het Koninkrijk van God naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid gaan reizen. Amen. We lezen nu samen het formulier dat opgesteld is voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. Geliefden in onze Heere Jezus Christus. De kerkenraad heeft u tweemaal de namen bekendgemaakt van de broeders die tot ouderling en diaken in de gemeente verkozen zijn. Daar niemand een wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen wij thans in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. En wij willen vooraf horen naar wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente des Heren. Christus maakt gebruik van de dienst van mensen aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven en zowel evangelisten als herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen en tot het werk der bediening en tot opbouwing van zijn lichaam. De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld heeft gegeven. En zij mogen zich gedragen weten door het woord van de Heere. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij heeft gezonden. Tot de ambten waardoor het Christus behaagt zijn gemeente te bouwen, behoort dat van de ouderlingen. Ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat ze met de dienaren des woords opzicht hebben over de gemeente. En in gehoorzaamheid aan de opperherder zullen ze de kudde Gods hoeden, zonder heerschappij te voeren, maar als voorbeelden van de kudde. Het behoort tot hun taak om de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hun geestelijke leiding te geven. Zij zullen ouderen en jongeren opwekken tot het dienst des Heren en erop toezien dat een ieder naar het gebod van de Heren zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. Ze moeten de gemeente wijzen op haar roeping om in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Hen die niet naar de regel van de schriften leven, behoren ze te vermanen en over hen die geen boetvaardigheid betonen, de christelijke tucht te oefenen. Als opzieners van de gemeente moeten ze waken tegen het binnendringen van allerlei dwaalleer, die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus en tegen elke ontheiliging van de sacramenten. En ze hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren van het woord, voor wie er leer en dienst zij mede verantwoordelijkheid dragen. En daarom dienen zij Gods woord te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden des geloofs. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren des woords erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en met goede orde zal geschieden, naar de wil van hem die geen God van wanorde is, maar van vrede. En zo zullen ze in hun werk zich gedragen naar het woord dat Paulus richtte tot de oudsten van Efeze. Zo heb dan acht op uzelf en op de hele kudde over welke u de Heilige Geest tot opzieners heeft gesteld, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Christus maakt van de dienst van de diakenen gebruik om zijn gemeente te bouwen. En van het begin af heeft in de gemeente naast de bediening van het woord en de sacramenten het werk van de christelijke barmhartigheid een plaats gehad. En we lezen hiervan onder meer in Handelingen 6, waar gesproken wordt over de dagelijkse verzorging van de weduwen. De diakenen hebben samen met de dienaren van het woord en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is toevertrouwd. Zij mogen de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. Ze zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de rechte wijze te vervullen. En verder zullen ze zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld. Zij zullen de gemeente opwekken om barmhartigheid te bewijzen aan de naaste. Ze mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan zij in dienst van Christus, die de armen zal redden die om hulp roept, en de ellendige en wie geen helper heeft. Mag ik u vragen, broeders, om op te staan? Nu gij, broeders, gereed staat om uw ambt te aanvaarden, zult gij voor God en voor zijn gemeente antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, zijt ge in uw hart overtuigd dat God zelf u door de gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? Ten tweede, houdt gij de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt gij alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? En ten derde, belooft gij uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis wordt gebracht? En ten vierde, belooft gij u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen indien gij in leer of leven u te buiten zoudt gaan? Broeder Bokma, wat is daarop uw antwoord? Ja. Broeder Bone, wat is daarop uw antwoord? Ja. Broeder Bos, wat is daarop uw antwoord? Broeder Derksen, wat is daarop uw antwoord? Broeder Doornenbal, wat is daarop uw antwoord? Ja. Broeder Hazelhoff, wat is daarop uw antwoord? Broeder Hendriksen, wat is daar op uw antwoord? En broeder Van Kruisten, wat is daar op uw antwoord? De almachtige God en Vader, geve u zijn genade, dat gij in deze dienst getrouw en met zegen werkzaam moogt zijn. Amen. Geliefde gemeente, ontvang deze broeders als dienaren van God. En stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaningen en bewijs hun de eer waarop ze als herders van de kudde des Heren recht hebben. En voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid en wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst van de barmhartigheid. Aangezien niemand van ons de bekwaamheid hiertoe heeft vanuit zichzelf, willen wij de almachtige God om zijn genade aanroepen. Heere God, hemelse Vader, die door Christus, uw Zoon, tot opbouw van uw kerk, ouderlingen en diakenen hebt gegeven, wij danken u dat gij ons geschonken hebt mannen van goed getuigenis, die gaven van uw Heilige Geest hebben ontvangen. En wij bidden u, verleen hun meer en meer wat ze in hun bediening nodig hebben. Wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid, opdat een ieder zijn ambt vervullen naar uw wil. Schenk hun uw genade dat ze in hun arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder door moeite, verdriet of vervolging der wereld te vertragen. En verleen uw goddelijke zegen aan onze gemeente, opdat zij zich aan de goede vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en de diakenen met liefde bijstaat in de dienst van de barmhartigheid en Heer hen erend in hun ambt. En verhoor ons, o barmhartige God en Vader, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij tot u bidden, Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Laten wij de nieuw bevestigde broeders staande toezingen, gemeente, uit de morgenzang, het derde vers, u wel bekend, en dan toegepast op deze situatie. Morgenzang, derde vers. Liefde broeders, het is de gewoonte om dan nog een enkel woord te spreken, maar om heel eerlijk te zijn, dacht ik bij mezelf, alles wat ik nu nog zeg is of een herhaling van de dingen die we al gezien hebben vanuit 1 Petrus 2, en of het zou zijn dat we hier ook dingen tegen elkaar zeggen die we misschien beter gewoon onder vier ogen maar eens met elkaar zouden kunnen bespreken. Ik bedoel elkaar ook van harte Gods onmisbare zegen toe te wensen. Want daar gaat het over. En ik hoop van harte dat wij ook in de komende tijd op een hele goede manier met elkaar als ambtsdragers in het midden van onze kerkenraad mogen samenwerken. Dat alles mag zijn inderdaad binnen het kader van 1 Petrus 2, de bouw van dat geestelijke huis waartoe God ons heeft geroepen. En waartoe Hij ons ook de gaven wil geven die we daarvoor nodig hebben. Lieve broeders, God zegene u in de komende tijd en stellen u tot een rijke zegen in ons midden. Dank jullie wel. Ik wil vragen aan de broeders die afscheid nemen of ze even willen opstaan. Partir, c'est un peu mourir, zeggen ze in Frankrijk. Het is altijd iets van weemoed als je afscheid van elkaar neemt. Waarom? Je hebt elkaar mogen leren kennen, waarderen, respecteren. Je hebt met elkaar samengewerkt in de afgelopen tijd. Vergaderd, gewerkt, dingen met elkaar mogen delen. En dan krijgen we een band met elkaar. En nu nemen we afscheid van elkaar. Natuurlijk niet in die zin dat we afscheid van elkaar nemen, dat we niet meer samen tot de gemeente behoren. Maar wel dat u op dit moment terugtreedt uit het ambt, het bijzondere ambt van ouderling en van diaken. Geliefde broeders, ik wil u van harte danken voor uw inzet van de afgelopen tijd. Voor de gaven die God u gaf en voor de goede broederlijke samenwerking die we hebben mogen ontvangen. Het was een vreugde om met u in de kerkenraad te mogen zijn. U gaat weer terugtreden. En dat betekent dat u weer deel gaat uitmaken van het ambt van alle geloven. En dat is niet minder dan het bijzondere ambt. Dat is ook een heel belangrijk ambt. Want het gaat immers erover dat wij een geestelijk priesterdom vormen. Dat geestelijke huis. En dat we door gebed, door tot een zegen te zijn, door dankoffers te brengen tot lof van onze God, dat we zo ook gestalte geven aan het gemeente zijn waartoe we geroepen zijn. En ik hoop van harte, broeders, dat u daar ook in de komende tijd uw gaven aan wilt besteden. En God zegene jullie ook in jullie persoonlijke omstandigheden. Ik wil u heel hartelijk danken voor je inzet en voor de tijd die we met elkaar hebben mogen doorbrengen. En ik wil in die dankzegging ook de echtgenoten niet vergeten. Die ook heel wat tijd, die om het zo te zeggen u, voor heel wat tijd hebben afgestaan voor het ambt. En ze hebben het, ik weet het, hè, ook met liefde gedaan. Maar ook zij hebben er recht op om vanmiddag in die dankbaarheid te worden betrokken. Geliefde broeders, de Heere zegene u en hij stelle ook u in het midden van de gemeente tot een blijvende zegen. Dank jullie wel. Gemeente, we zijn aan het einde gekomen van deze dienst en laten wij samen de Heere met dankgebed prijzen. Wij willen uw grote naam prijzen, Heere, want uw goedheid is groot. U heeft die levende steen gelegd in Sion en u nodigt ons om tot die levende steen te komen en om dan in hem alles te vinden wat we voor de eeuwigheid en voor onze zaligheid nodig. Uw goedheid is zo groot dat u ook ambtsdragers geeft aan de gemeente die mogen stimuleren, die mogen bouwen, die hun gaven die u hen verleent ook mogen besteden in uw dienst. Heere, uw goedheid is groot en we danken u daarvoor en wij bidden, Heere, of u ook dat bouwproces in het midden van onze gemeente, dat geestelijke bouwproces, ook steeds voorspoedig wilt laten voortgaan door de hand van de ambtsdragers, door uw woord en door uw geest. Instrumenten die zij mogen gebruiken. Heer in de hemel, tegelijk willen we aan u opdragen ook het normale bouwproces. We zijn dankbaar dat we zo ver mochten komen, dat de afronding van de bouw in zicht is. Maar er moet nog veel gebeuren. Wilt u geven dat het ook alles onder uw zegen mag gebeuren. En dat we als gemeente straks ook een nieuw kerkgebouw mogen betrekken. Maar dat we dat dan wel doen met in het oog houdend dat het uiteindelijk gaat om dat geestelijke huis. Om dat priesterschap dat bestaat uit zegenen, offeren en gebed. Heere, aanvaard onze dank en neem alles weg wat vanmiddag niet was naar uw heilige wil. Wil in de komende week ons ook allen gedenken bij wat er te doen is in ons leven. Als we ons werk hebben te doen, geeft u ons daar de krachten voor. Als we geen werk hebben of niet meer hoeven te werken, wees ons ook nabij. We bidden ook, Heere, voor Martin van Ginkel en Marianne Groothedden, die in de komende week hopen te gaan trouwen, dat het ook een fijne dag voor hen zal zijn, samen met de familieleden. En ook het begin mag zijn van een gezegend huwelijksleven. Nogmaals dragen we aan u op, Heere, ook die broeders en die zusters die in het ziekenhuis liggen, en ook die broeder die een operatie moet ondergaan. Gedenk en ontfermt u zich over hen in het bijzonder. Zo komen we samen tot u. Zie ons niet aan in onszelf, maar in uw lief, in uw genade, in de Heer Jezus Christus, om zijn wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 108, het eerste en het tweede vers. En we mogen onze gaven geven voor kerk en bij de uitgang voor kerkbouw. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.